Welkom bij We moeten het eens over seks hebben. De podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lien van Geebergen, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! In deze aflevering heb ik een gesprek met Nele van Eiken. Ze noemt zichzelf de prettige rebel en is eigenlijk inspirator voor queer people, empowerment coach. Wow! Het is een heel lang, verhelderend en mooi gesprek geworden. Dat verrassend heel vaak over ons opvoeden en mama zijn gaat. En dat eigenlijk ook bij mij heel veel helderheid heeft gebracht. Het gaat over een niet zo gemakkelijk onderwerp, want Nele is non-binair en noemt zichzelf queer. En dan gaan bij heel veel mensen al heel wat hard recht staan en is er enigszins weerstand. Maar ik nodig je toch uit om te luisteren, vooral te luisteren. Want ik heb eigenlijk vooral een gesprek gehad met een mama. En iemand die met warmte en liefde en genegenheid en heel veel bewustzijn bezig is met het opvoeden van haar kinderen. Vanuit wie zij zelf is. Geniet ervan! Welkom Nele van Eiken, of de prettige rebel, zoals je zelf noemt. Ja. Welkom op de podcast. We moeten het eens over seks hebben.
Klopt.
En ik denk dat het dringend nodig is dat we het eens over seks gaan hebben. Absoluut. En seksualiteit en, ja, en alles wat erbij hoort.
Dag Leen, keileuk.
Ik zou zeggen, Nele, stel nu eens even voor wie dat je bent, ja, buiten uw naam.
Ja. Ik ben Nele. Ik ben niet alleen de prettige rebel, dat is mijn zaak. Maar ik ga eerst iets over mezelf vertellen, misschien wel niet onbelangrijk. Ik identificeer mezelf als non-binair. Mm-hmm. Mensen mogen mij aanspreken met die. Mm-hmm. Ik maak helemaal geen punt van heel veel dingen, maar dat is een proces voor mij geweest. En ik vind dat wel belangrijk om dat te delen. Ik ben moeder van 2 kinderen.
En
ik ben in mijn werk empowerment expert en coach. Daarnaast ben ik zeer actief bezig met het queer leven in Leuven mee vorm te geven. Daar ben ik super veel mee bezig. En eigenlijk het belangrijkste is dat ik vooral heel veel joy wil brengen in mensen hun leven. En dat kan op heel veel vlakken. Maar daar gaan we het ongetwijfeld nu ook nog even over hebben. En wat ik vooral doe, is mensen die zich anders voelen. Dat gaat over neurodiversiteit, maar ook over queer zijn. Dat mensen die zich anders voelen, dat die daar ook veel meer joy in kunnen beleven. En dat is echt wel voor mij het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Maar dat gaat niet alleen over issues, over problemen. Het gaat ook over hoe gaan we veel meer plezier hebben in wat we doen en wie dat we zijn.
Hoe omarmen? Ja, nee. Hoe hebben we plezier met wie dat we zijn?
Ja.
In plaats van het altijd als een probleem te zien.
Ja, klopt.
En het dan als een uitdaging.
Ja, gewoon, een uitdaging en ook gewoon iets.
Gewoon, we zijn het, punt.
Ja, klopt, helemaal, ja.
En misschien ziet daar veel meer
normaliteit in, zoals mensen dat soms denken. Want dan denk ik dat heel vaak mensen daar zoiets van hebben van... Wow, hoe moet ik me daarbij voorstellen?
Absoluut.
En dan, wij zo'n spreken al gaan denken dat je op een andere manier je koffie drinkt.
Ja, 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 dat is waar. En heel vaak is het, ik maak heel graag de brug tussen de vreemde woorden die mensen vaak niet kennen en wie dat wij zijn. Wij zijn niet zoveel anders als andere mensen. Er zijn alleen een aantal aspecten van ons die misschien een beetje meer aandacht vragen of die wat meer zorg vragen. Maar daar zit vaak ook heel veel fun in het anders zijn. En in de herkenbaarheid tussen mensen die dan gelijkaardige dingen anders hebben in hun leven. En ik vind dat gewoon super fijn om daar bruggen tussen te bouwen. Dat is niet, wij zijn anders en wij willen anders zijn. Nee, wij zoeken bruggen naar iedereen. Naar herkenbaarheid. Wij zijn ook gewoon mensen. En mens zijn is ook een van de pijlers die ik super belangrijk vind. We zijn gewoon mensen. Wij willen gewoon fun hebben in hoe dat we zijn, wie dat we zijn, wat dat we doen, met wie dat we samen zijn, met wie dat we tijd doorbrengen. Dat is echt voor mij een belangrijk stuk in mijn leven.
Ik heb je uitgenodigd voor deze podcast, omdat ik in de gesprekken die ik heel vaak heb met mensen heel veel angst voel. Van oei, wat met mijn kind als die later, hè, of als blijkt dat. Want heel vaak zie je al op heel jonge leeftijd bij kinderen genderdiversiteit, mag ik het misschien wel noemen. Hè? Ja. Ik bedoel, mijn zoon is 12 en die heeft zijn periode gehad dat hij met een rooskwartsteen rond zijn nek liep. Terwijl mijn dochter van 8 ook haar periodes heeft gehad als ze eerder jong... Op dit moment draagt hij jongensonderbroeken, omdat die beter gaan. Beter, omdat dat gemakkelijker is. Enfin, die zo niet scheuren, vindt ze. Ja. Dus die genderfluiditeit die we bij kinderen heel vaak zien, maar die bij heel veel volwassenen toch wel was zoiets van, wow, wat is dit? Hoe moet ik hiermee omgaan?
Ja.
Dat stuk, denk ik, is toch wel iets waar dat ik ter sprake wou brengen in deze podcast. En, en ook in mijn boek dat eraan komt. Omdat ik eigenlijk zoiets heb van, relax.
Ja.
Heel vaak de angsten. Elk jaar is in maart de week van de lentekriebels. Waarbij kleutertjes al wordt gesproken over lichaamsgrenzen aangeven. Mm-hmm. Aangeven wat dat ze graag willen.
Ja.
En de conservatieve luik van onze samenleving is dan bang, want je gaat het toch niet hebben over al die, hoe zal ik het zeggen, seksuele dingen die er in de dingen zijn. Ja. Hè?
Ja, ik vind dat heel bizar dat daar zo dwaas over gedaan wordt, alleen dat precies een soort van moeilijk onderwerp is. Maar wij vergeten heel vaak dat kinderen zijn fysieke wezens, maar zijn niet per se al bezig met seksualiteit. Dat zit in ons hoofd. Volwassenen zijn daar wel mee bezig. Een naakt lichaam, en er wordt meteen connotatie gemaakt naar seksualiteit, terwijl kinderen gewoon genieten van hun lichaam. En ik vind daar zelf... Allee, ik ben daar zelf in grootgebracht. Als in dat best iets is dat normaal is, naakt zijn samen. Dat is iets heel normaal.
Ja, ik ook.
En daar hoeft helemaal geen probleem te zijn. Het zijn volwassenen die dingen moeilijk maken en die heel veel nadenken over alles. En
ja, het zijn volwassenen die dingen seksualiseren. Ja. Hè? En waarom wachten we zo lang vroeger en nu vaak nog met seksuele voorlichting?
Ja.
Terwijl dingen als bijvoorbeeld menstruatie... Ja, een kind seksualiseert dat niet. Hè? Die associeert dat helemaal niet met seks. Het is wij volwassenen die al 3 stappen verder denken. Ja. Oei, daar komen kindjes van.
Ja, inderdaad.
En kinderen eigenlijk... Ja, dat is gewoon een lichaamsproces, gelijk je pipi en kaka doet.
Ja, absoluut.
En
ja, dat is trouwens ook iets dat ik merk bij kinderen. Als je met kinderen spreekt, ga dan eens op hun eigen niveau kijken. Kinderen zijn van nature gewoon nieuwsgierig. Willen dingen weten. Dat gaat niet over dat met seks te maken heeft. En als dat wel zo is, spreek daar dan gewoon over. Maar als je natuurlijk zelf ongemakkelijk bent om daarover te spreken als volwassene, zelfs met je eigen partner, zelfs met vrienden, als je daar nooit over praat, dan wordt de stap natuurlijk met je kinderen praten ook iets van, hoe doe je dat?
Mm-hmm.
En zoeken daar misschien ook wel gewoon handvaten van, hoe pak ik dit aan? Maar een kind is van nature vooral nieuwsgierig en wil dat weten. Ik gebruik een menstruatiecup. Dat staat gewoon in de badkamer. Hè. Onze kinderen weten precies wat dat is. Ik heb ook uitgelegd waarvoor dat dient. En als ik dat aan en uit doe, de kinderen weten wat er dan gebeurt. Dan zeg ik, oei, mama heeft bloed. Ah ja, ik zal even uit de weg gaan. Of die komen nieuwsgierig kijken van, amai, en hoeveel zit daar dan in? En hoe werkt dat dan? En doet dat dan pijn? En is mm-hmm. dat... En die hebben gewoon vragen. Die zijn gewoon ongelooflijk nieuwsgierig. Dus dat is een puur fysiek iets waar dat die interesse voor hebben. Net als dat die interesse hebben voor heel veel zaken. Maar als je jezelf even klein maakt en kijkt van op welk niveau is dit kind nu bezig met wat er zich hier voordoet. En dat hoeft niet geseksualiseerd te worden. Die gesprekken die daarbij horen en die daar misschien op termijn ook bij kunnen, gaan wel over seks. Maar praten over seks hoeft niet betekenen dat je het kind seksualiseert. Dat heeft daar echt niks mee te maken. Dat is...
Ja, ik moet bij het verhaal van uw cup denken aan toen ik... Ja, ik heb ook jarenlang een cup gebruikt, ondertussen niet meer. Maar ik herinner mij nog heel goed, ik denk dat mijn jongste 2-3 jaar was en die wou de badkamer niet uit. Ik moest mijn cup insteken en die wou de badkamer niet uit. Ik zeg, alleen vertrekt, maar die bleef zo echt staan. Ik dacht, ja, voert. Ik denk dat die nog altijd denkt dat ik het kan toveren, want ik liet dat ding verdwijnen. Je zag die ogen zo gaan van, wow, waar gaat dat in? En ik onlangs, ondertussen is ze 8, ze zien elke maand, ik stop dat echt niet weg, dat ik mijn menstruatie heb. Onlangs vroeg die terug, opnieuw, wat is dat, mama?
Ja.
Dus het is niet dat kinderen daar... ja, het herhalen ook regelmatig. Het opnieuw en opnieuw laten zien. En op elke keer op hun niveau, op hun intellectueel niveau, ontwikkelingsniveau, het opnieuw uitleggen.
Ja.
Het opnieuw vertellen is zo belangrijk. Ja.
En ik vind het ook belangrijk om een kind te zien als een lichaam in ontwikkeling.
Mm-hmm.
Dat gaat niet over dat dat al... Ik bedoel, die doen ook onnozel, hè. Maar dat die dan zo staan te dansen, zoals op filmpjes dat ze gezien hebben, als ze nog jong zijn. Maar dan nog gaat dat niet over dat seksualiseren. Kinderen zijn daar niet mee bezig, die doen gewoon dansjes na. Maar dat wil niet zeggen dat die dan in zichzelf al zien als een seksueel wezen. Dat is trouwens een bewustwording die veel later pas komt...
Mm-hmm.
En jonge kinderen, zeker lagere school, zijn daar misschien als ze iets ouder zijn al wel, maar toch niet zo heel veel mee bezig als in het al ervaren zelf van hun lichaam. Maar wel, wat je daarnet zei over in de klas leren je grenzen aangeven, een zekere mate van intimiteit met je omgeving, waar je zelf grenzen in mocht aangeven.
Ja.
Kinderen moeten hun grootouders niet kussen als ze daar geen zin in hebben. Als zij zeggen van ik wil gewoon zwaaien aan de deur, is dat ook helemaal prima. Maar dat is een ongelooflijk belangrijke les voor kinderen. Om aan te geven, ik mag zelf voelen wat er oké is voor mij. En dat is een les die gaat veel verder dan seksualiteit. Dat gaat gewoon over grenzen aangeven.
Dat is een beetje de hak in mijn boek. Want ik heb het noemd seksueel en relationeel opvoeden.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk is het in eerste plaats relationeel opvoeden.
Ja.
En seks is daar een onderdeel van.
Ja.
Dat is gelijk dat je leert autorijden. Dat is een onderdeel van het gebruiken van het verkeer.
Ja, inderdaad.
Dat is maar een autorijden is maar een aspect van het verkeer. Je hebt je ervaring in verkeer zoveel meer nodig dan alleen in die auto.
Ja, inderdaad.
En bij seks is dan net hetzelfde. Je hebt dat is maar een onderdeel van ons relationeel zijn en ons lichamelijk zijn.
Ja. En seksualiteit is voor mij ook iets dat... Vroeger vaak, want ik kan mijn eigen seksuele opvoeding is een heel vaag iets in mijn hoofd. Ik denk dat er thuis heel open over kon worden gesproken. Niet dat daar nu zo heel vaak over werd gepraat. Maar dat was wel zo van, je hebt uw regels, oké, dan. Allee, dan hier is uw grief en zo moeten we dat gebruiken. En daar werd heel open over gedaan. Dat was ook, ik heb dat ook gewoon gedeeld in de keuken waar iedereen bij was. Dat was niet zo stiekem tegen ons mama in haar oor gaan fluisteren, want dat was gewoon... Waar iedereen dat kon horen. Dus er was een openheid. Maar de openheid die er is over het kunnen praten over dingen, maakt wel dat dat op een of andere manier niet per se meteen geseksualiseerd hoeft te worden. Of zo.
Nee, dat is mijn ervaring ook wel. Dat wat, ja, als, ik zeg altijd als het aan de keukentafel kan besproken worden... ja. dan bestaat het.
Ja.
En onze kinderen worden niet opgevoed op school en op Giro, en omdat er zijn aspecten, maar het mm-hmm. blijft, het belangrijkste blijft de keukentafel.
Ja.
Hoe er gesproken wordt ja. tussen ouders, ja. met de kinderen en kinderen onderling, ouders en kinderen onderling. Dat gesprek, dat bepaalt eigenlijk het beeld van de kinderen op de wereld.
Ja.
Dat is zo'n soort van mini-stamvuur,
mm-hmm.
waar ja, dat zij... ja, maar van, door de ogen van hun ouders heel vaak ja. naar de wereld kijken.
En ik denk dat daar ook voor ouders iets is. We hebben, mijn seksuele opvoeding op school bestond vooral uit iets heel vaag, waar ik me niet zo heel veel van herinner. Veel gekichel in de klas.
Ja.
Terwijl ik zelf het gevoel had van, ja, ik weet het allemaal al. Want blijkbaar hadden mijn ouders dan toch van alles verteld. Hoewel ik me dat niet heel hard kan herinneren. Maar er is wel... wat ik een gemis vind, wat ik gemis vond, want ik weet ook niet hoe dat dan nu op dit moment aan de gang is op scholen, hoe dat daarover wordt gesproken. Maar je hebt het biologische stuk, dat vind ik super interessant, want je moet ook weten hoe dingen werken.
Absoluut.
Je weet ook wat de gevolgen kunnen zijn van bepaalde dingen die je doet. Wat de processen zijn in je lichaam, dat is heel boeiend. Maar daarnaast heb je, wat jij ook zegt, het relationele stuk is... Hoe gaat je om met elkaar? Hoe verhoud ik mijn lichaam tot iemand anders zijn lichaam? Hoe voel ik me daarbij? Voel ik me op mijn gemak? Voel ik veiligheid? Is er plezier? Kan ik dingen uitproberen? Of ben ik bang voor iets? En kan ik daar met iemand over spreken? Dat zijn veel belangrijker dingen dan... De daad zelf, dat vind je wel uit op het moment dat het nodig is. Hè? Of de handelingen die je moet stellen, daar kun je in van alles uitproberen. Maar hoe dat je met elkaar omgaat, dat is zo belangrijk, intiem. Maar dat begint al wel als je kind bent. Hoe dat je met elkaar omgaat.
Ja, en manier... wij imiteren elkaar. Ja. Dat is een beetje de essentie van mijn boek, Relatiestatus geslaagd. Wij mm-hmm. leren van elkaar
ja.
door in interactie te gaan met elkaar. En ja. heel vaak door de ander te imiteren. Hè? Als de ander ja. het zo doet, doe ik het ook
mm-hmm.
zo.
Ja.
Ik zie mijn beste kameraad zijn liefje kussen.
Ja.
Op die manier en zijn handje vasthouden. Ah, dan ga ik dat mm-hmm. met mijn liefje ook ja. eens proberen. Ik heb mama en papa zien kussen. En ik ja. heb mama en papa zien... En ik denk dat iets is wat heel veel kinderen ook wel missen, is dat ouders hun seksualiteit heel erg afsluiten mm-hmm. van hun ja. kinderen.
Ja.
Waardoor kinderen eigenlijk, en dat is wat ik dan hier jaren later in mijn praktijk zie,
mm-hmm.
geen idee hebben van ja. hoe je een aantal dingen doet. Zoals mm-hmm. bijvoorbeeld het initiëren van seks.
Ja.
Vragen aan je partner... heb jij ook ja. zin? Ik heb ook goesting vanavond, hoe gaan we het aanpakken?
Ja.
Dat is iets wat kinderen heel vaak niet gezien hebben. Of mm-hmm. gezien hebben hoe dat door papa werd geïnitieerd en door mama werd afgewezen. Hè? Heel ja. vaak stereotyp.
Mm-hmm.
Terwijl dat juist de essentie... Ze moeten de seks zelf niet zien.
Ja, ja, ja.
Maar het, ja. de aanloop naar ja. wat door mama en papa...
Ja, ja, ja.
Buiten bed om, mm-hmm. om hun seksleven ja. Vervullend te maken en fijn te maken en ja, blij ja, ja, ja. van te worden. Ja. En vaak wordt dat ook afgescheiden mm-hmm. van kinderen.
Ja.
En dat vind ik zo...
Ja.
Ik denk dat dat ook de reden is waarom dat we vaak zo'n vertekend beeld hebben mm-hmm. over wat seks is, hoe ja. dat seks moet zijn, hoe dat seks moet voelen.
Ja, absoluut. Ja, en ik merk ook... Toen ik pas kinderen had, en met een meisje stelt zich dat dan iets minder, omdat daar uiterlijk minder aan te zien is, zelfs als die jong zijn al... En die gaan geen seksuele opwinding ervaren, mm. maar hun lichaam, zeker bij jongetjes, begint al bepaalde dingen te doen. Toen ik mijn zoon ververste, die had nog pampertjes aan, dat is echt nog maar kleiner dan een jaar, en toen hij al een stijf piemeltje had, toen dacht ik echt, wow... Begint dat nu al, of wat? Ik was echt verbaasd, maar tegelijkertijd ook een soort van... Ah ja, oké. Dus het begint hier al. En ik was toen eigenlijk... Ja, dat verbaasde mij, omdat ook nooit iemand mij gezegd had dat kon. Dus ja, ik heb dat op dat moment ontdekt.
Ook dat weer, wij seksualiseren dat. Want ja. ik herinner me een keer dat mijn oudste stond van boven aan een glijbaan. En die was zo aan zijn kruis aan het pakken.
Ja.
En ik zeg zo, man, je moet hem nu weer pipi doen.
Ah, ja.
En mijn man zegt zo, het is spannend, hè. En eigenlijk viel mij een frank. Ik bedoel, nee. Wij laten... Ja, dat is niet alleen seksuele opwinding. Nee. Dat is alle vormen van opwinding.
Ja, ja, ja,
en spanning.
Ja,
ja. Die zich daar in dat kleine stukje vlees manifesteren.
Ja.
En ja, wij, weerom, hè, wij seksualiseren
absoluut.
Dat.
Ja.
Maar voor een kind is dat gewoon te spannend. Ik moet van die glijbaan.
Ik wil even iets doen om mezelf die spanning te laten... Want dat is echt een hele grote ontlading is dat misschien niet, maar dat voelt wel van, oké, ik kan hier zelf iets doen aan de spanning die ik voel. En inderdaad is dat iets dat wij niet... Ik wist zo'n dingen niet.
Nee.
En ook omdat dat net altijd zo geseksualiseerd wordt, want alsof dat kinderen die aan hun lichaam komen, dat is nieuwsgierigheid vaak ook. Of daar gebeurt iets. Ik bedoel, als die piemel stijf wordt, dan heeft dat waarschijnlijk een bepaalde sensatie. Ook al is dat iets dat totaal niet... Een kind heeft geen notie van seksualiteit, nog niet. Maar heeft wel een notie van wat doet mijn lichaam allemaal? Of wat voel ik allemaal?
Ik voel iets en ik kan dat nog geen naam geven.
Ja.
En dan de reflex of onze biologie zegt dan, ah, kijk maar wat de anderen doen.
Mm-hmm.
En want hoe leert je eigen lichaam kennen door de ander, door het interactie en respons met de ander. Dus dat kind kijkt dan naar iemand anders. En ja, als die dan in een omgeving zit waarbij er niet mag aan de kruis gekomen worden.
Mm-hmm. Ja.
En je ziet dat met meisjes bijvoorbeeld, want met meisjes zien we dat uiterlijk niet.
Ja.
Maar wij vrouwen, wij zijn eigenlijk geleerd om 's morgens naar het wc te lopen, want wat we daar beneden voelen, dat we moeten plassen, terwijl eigenlijk wij ook een ochtenderectie hebben. Hoe zou het zijn als we aan meisjes dat ook ergens op... Door, ook al is het minder zichtbaar, hè, op een of andere manier kunnen duidelijk maken dat zij die spanning even goed kunnen voelen.
Mm-hmm. Ja.
In de buurt van hun vagina en hun vulva.
Ja.
Waarschijnlijk wel, hè? Dat jeukt daar ook waarschijnlijk op momenten dat wij denken.
Ja, absoluut.
En dat is waarschijnlijk even goed, die opwinding en die spanning.
Inderdaad.
Maar het is, zoals ik daar juist zei, het is zo verborgen dat wij dat gewoon negeren.
Ja.
En niet over hebben.
Ik wil daar eigenlijk heel graag een zeer persoonlijk verhaal aan koppelen, als ik dat even mag vertellen. Ik heb mijn eerste seksuele ervaring, want ik weet dat natuurlijk pas jaren later, weet je dan, dat was mijn eerste seksuele ervaring, want op dat moment zelf beseft je dat niet. Ik was 8 jaar, denk ik, en ik was aan het spelen met een buurmeisje, en we waren verstopt onder het dekbed, we waren, ik weet niet wat wij aan het doen waren, waarschijnlijk waren er dan weer andere imaginaire mensen in de buurt die ons niet mochten vinden of zo. En ik voelde plots... een wrijving in mijn schaamstreek. Dat was heel toevallig, dat was ook niet bewust of zo. En ik voelde ineens een sensatie van, wow, dat is leuk. En ik voelde zo een zekere... Dat was een opwinding, maar als kind kun je dat ook niet zo... Dat is gewoon van, dat is een leuke sensatie, ik wil dat nog.
Ja.
Op een of andere manier voelde ik wel van, dat is iets voor mij alleen. En dus ben ik dat gevoel blijven gaan opzoeken. Maar ik was heel jong. En ik denk niet dat ik al orgasmes had of zo.
Nee.
Maar ik zocht dat gevoel wel op. Dus ik lag s'avonds soms in mijn bed eens gaan voelen van, wat is dat nu precies daar? En ik besefte pas jaren later dat dat eigenlijk mijn eerste seksuele ervaring was. En dan denk ik, nu, mijn kinderen zijn stil aan die leeftijd aan het komen, dan denk ik, als die ook al zo'n sensaties hebben, dan is dat fijn. En daar hoeft ook niks erger van gemaakt te worden.
Nee, het is wat
het
is.
Het moet niet. Want dat is wat wij doen. Wij maken ergens iets van. Terwijl, dat is er gewoon.
Ja.
Eigenlijk zelfs in seksualiteit tussen volwassenen ook. Er is vaak gewoon een sensatie. En dat wordt dan seks genoemd. Maar eigenlijk kan dat ook gaan over van, ik wil gewoon daar aangeraakt worden. En wij noemen dat seks, hè. Dat is allemaal oké. Maar eigenlijk is dat gewoon... We hebben allemaal sensaties in ons lichaam. En soms willen we daar iets mee doen, alleen. Soms willen we daar iets mee doen met iemand anders. Soms willen we dat iemand anders iets met ons doet. Maar als dat een kind is, gaat dat heel vaak over de sensatie van je eigen lichaam. En dat is zo'n belangrijk proces. Ik heb zelf, doordat ik die ervaring heb gehad, een heel intense relatie met mijn eigen lichaam ontwikkeld. Waardoor ik heel mijn jeugd ook een hele... seksuele ontwikkeling had in mezelf, rond mezelf. Ik praatte daarover met mijn ouders af en toe. Wat ik mij kan inbeelden dat bij heel veel leeftijdsgenoten niet aan de orde was om daarover te praten. Maar ik vertelde gewoon aan mijn ouders van ja, ik masturbeer en ik vind dat wel tof eigenlijk. Ik vind dat ook wel leuk en dat doet mij deugd. En mijn ouders dan zo van, ah ja, oké. Zo, dankjewel voor de informatie. Niet zo goed weten wat daarop te reageren, maar zo van, oké, dan. Dat weten we dan ook. Maar ik ging er altijd vanuit dat mijn eigen ontwikkeling normaal was. Dus dat bij iedereen zo was. Maar dat gewoon niemand daarover praatte. Dat was mij wel heel erg duidelijk. Er wordt niet over gepraat. Dat is een onderwerp dat zo wat...
Ja, en moeilijk, ook, als het rond seksualiteit gaat, we hebben het heel vaak over de uiterlijke vorm, maar we praten niet over de beleving daarvan. Ja. Ik denk ook dat daar ook vaak al de vakjes vandaan komen, want uiteindelijk zeggen die vakjes eerder iets over de beleving van de mensen die zich identificeren met zo'n vakje, hokje.
Ja.
En voor de buitenwereld zijn dat vakjes van het uiterlijk, heel vaak, van wat ze zien.
Ja, klopt.
He, want ik heb zelf de ervaring zo van, als mensen zeggen, ik ben panseksueel, de eerste keer moest dat eens gaan opzoeken. En dan dacht ik, ja, ben dat ook. Ik bedoel, ja, ik kijk ook naar de hele mens. Alleen, ik heb niet de nood om daar... Ik voel mij niet abnormaal omdat ik dat ben, dus ik heb niet de nood om te gaan zoeken naar een vakje daarin.
Ja.
Maar het zegt iets over de beleving, eerder dan hoe dat het eruit ziet. Want je ziet dat eigenlijk niet aan mensen, of ze nu panseksueel of aseksueel of wat dan ook zijn. Hè? Sommige dingen vallen meer op. Maar dat zegt heel vaak iets, als mensen zich daarmee identificeren, over de beleving.
Ja.
En dat is eigenlijk hetgeen ook wat kinderen... Hè? Wij zien heel vaak het uiterlijk en wij zien dat dan... Ah, die masturberen.
Ja.
Maar hun beleving is niet seksueel. Dat is gewoon een lichaams... Iets leuk. Gelijk dat je graag snoep eten, bij wijze van spreken.
Ja. Ja.
Of graag iets zoet hebben. Of misschien een zachte stof graag hebben.
Ja.
Dat hoort allemaal onder het gamma.
Ja, en onze kinderen hebben bijvoorbeeld ook... Ik stimuleer dat ook wel, hun natuurlijke lichaamsbeleving. Omdat ik hen altijd vraag, van wat heb je nog nodig als we 's avonds gaan slapen? En vroeger was dat eigenlijk heel vaak dat wij vanuit ons... altijd zeggen van, we gaan een verhaaltje voorlezen. En dat is helemaal oké, hè.
Ja, ja.
Maar tot ik begon te vragen van, wat hebben jullie eigenlijk nodig? En dan zeiden die, ik wil nog dat je mijn handjes masseert. Of ik wil dat je nog even naast mij komt liggen. Of ik wil nog even babbelen. Ja. En in den donker. En ondertussen hebben wij gewoon de gewoonte om ons klaar te maken en de lichtjes uit te doen. En ik ga nog even tussen de kinderen liggen. Die hebben een groot bed met hun twee, dus die liggen graag nog samen. En het enige wat die eigenlijk willen, is nabijheid en aanraking. En op hun eigen manier vragen die dan telkens wat ze nodig hebben. En mijn zoon heeft graag dat ik zijn hoofdje masseer soms, of zijn rugjes krab, zo een keer goed krabben, dat hem zo precies alle spanning van zijn rugje weg is. En dan valt hij ook gewoon gelijk een blok in slaap, of die begint nog wat te praten. En dan hebben die zo hun momentje. En dan denk ik van... Ik wil eigenlijk de noden van mijn kind zien. En heel vaak zijn die fysiek. Als in, ik heb zo nog wat ontlading nodig van iets. En massage is een manier om je lichaam te ontspannen. Dus voor hen is dat een manier waar dan als zij ondertussen weten, als een gewoonte, dit doet mijn lichaam deugd. En ik vind dat heel belangrijk om daar ook als ouder een deel van te mogen zijn. En dat aan te reiken van... Je geeft jezelf nog wat je nodig hebt om tot rust te komen. Om te ontspannen s'avonds. En als dat later, ga ik dan waarschijnlijk niet meer bij zijn. Als zij misschien hun eigen lichaam daarin gaan ontdekken. Wat, dingen die ze zelf kunnen doen. Maar ik hoop vooral dat ik daarin wat in kan stimuleren. Of ondersteunen in het zoeken naar hoe kan ik mijn eigen lichaam ook ontspanning geven. Niet dat ik hen niet meer wil masseren als ze ouder zijn, maar dat is meer dat ze ook nog andere manieren gaan vinden om met hun eigen lichaam ontspanning te vinden.
Ja, dat ze daar eigenlijk ook hun eigen voorkeuren gaan. Hè? Ik bedoel, lievelingslaken, lievelingspyjama, het zijn ook van die kleine dingen.
Ja.
Vind ik dat heel belangrijk. We vinden dat heel normaal dat een kind, dat klein is, zo een knuffeltje heeft of een knuffeldoekje.
Ja.
Heeft, terwijl dat eigenlijk op latere leeftijd ook nog dingen zouden moeten zijn die ze... Hè, een beetje, niet elk kind natuurlijk, maar mijn oudste heeft bijvoorbeeld als in zijn human design cognition touch. Dat wil zeggen dat je dingen gemakkelijker verwerkt in het voelen van dingen.
Ja.
En ja, die is 12 en die heeft nog altijd zijn lievelingsbeer. En dan was hij een week kwijt. Oei. En ik zeg dat ook altijd, ik zie die nog studeren en dingen met zijn beer onder zijn neus wrijven.
Ja.
Omdat kinderen dat ook, vind ik, belangrijk om dat te ontdekken en dat ook niet verkeerd te maken. Want als ze dan volwassen worden, zijn dat ook heel vaak de dingen die ergens moeten, vind ik, blijven hun stimuleren om hun lichamelijk goed te voelen.
Ja, ja, absoluut. En daar ook keuzes in te durven maken, zelfs als dat keuzes zijn die anderen misschien gek vinden of bizar of wat dan ook, of niet oké vinden zelfs. Maar dat is iets inderdaad dat ik... kinderen mogen echt wel aanvoelen van, dit is oké voor mij.
Ja.
Hier voel ik mij goed bij.
Mm-hmm.
En wat de anderen daarvan vinden, is eigenlijk niet zo heel belangrijk. Het gaat natuurlijk ook over de grenzen van anderen op termijn, dan zeker ook respecteren. Dat gaat dus ook een belangrijke oefening. Als iemand nee zegt, is het ook nee. Als iemand pijn doet en jij vindt dat grappig en de ander vindt dat helemaal niet fijn, dan is dat nee. Dat is een grens die kinderen ook... als spelende heel vaak ontdekken, maar wel een belangrijk.
Maar we leren kinderen heel veel dingen af.
Ja.
Knuffels, bepaalde zachtdoekjes en dingen. We leren die heel veel af.
Ja.
En dan, als ze volwassen zijn, is dat zo belangrijk dat ze dat terug moeten gaan ontdekken.
Ja.
Want wanneer seks na de eerste verliefdheid op een lager dipje komt, is het vaak datgene waar dat ze op moeten terugvallen. Hè?
Ja.
Je houdt geen... Ik bedoel, vaak naar in relaties, je begint uit pure verliefdheid. Ja, dan begint het echt wel dan vaak en veel wordt er gevreden. Mm-hmm. Maar als je dan een beetje verder gaat in een relatie, val je eigenlijk terug op je eigen seksualiteit en op je eigen ontdekkingen, je eigen lichamelijke noden.
Mm-hmm.
En heel veel volwassenen moeten terug op zoek naar... Ja, je kan dat eigenlijk is dat je fetischisme. Dat klinkt dan helemaal geseksualiseerd, maar daar komt het eigenlijk op neer. Ja. We hebben allemaal als mens een voorkeur voor bepaalde geuren, voor bepaalde stoffen, bepaalde smaken, ervaringen van ons lichaam. We leren dat de kinderen af.
Ja.
En dan als volwassenen moeten dat eigenlijk terug opnieuw gaan ontdekken.
Mm-hmm.
Hoe zou het zijn om dat kunnen blijven onderhouden en blijven in die nieuwsgierige ontdekkingsfase te zitten?
Ja.
En dat je op je 50ste weet van, als ik dat kan of dat doe, dan voel ik mij lichamelijk goed.
Ja.
En dan is het veel gemakkelijker om toch nog seks te hebben met mijn partner, ondanks dat wij niet meer die grote verliefdheid hebben.
Wat wij thuis doen, is dat we alle mensen die komen babysitten bij ons, die krijgen zo een fiche van hoe dat onze kinderen hun avondritueel eruit ziet. En dat gaat onder andere over dat de kinderen aangeven wat dat zij nog nodig hebben. Dat dat ook gevraagd wordt en dat daar ook aan tegemoet gekomen wordt in de mate van het mogelijke. Dus ook onze babysitters, wie dat dan ook zijn, de grootouders, mijn zussen, soms ook gewoon jongeren uit de buurt, die moeten daarin mee met ons. Dat is voor ons echt belangrijk, dat onze kinderen zich op die manier ook veilig en tot rust kunnen voelen bij mensen die ze niet super heel goed kennen. Of toch minder goed als wij. En dat lukt eigenlijk best goed. De mensen die dat niet zo fijn vinden, die komen ook niet meer terug. Maar mensen die zoiets voelen van, en ik merk ook dat misschien zelfs bij de volwassen mensen, die komen babysitten bij ons, een zekere gevoeligheid teweeg brengt. Van, dan je kunt s'avonds... Dat is niet van, je steekt een kind niet in zijn bed. Hè. Dat is zo'n uitspraak dat ik denk... Nee, je begeleidt je kind in een avondritueel. Dat is een heel andere insteek voor mij. Ik vind dat echt ook quality time voor mezelf.
Mm-hmm.
Omdat ik daardoor ook zelf tot rust kom. Omdat het licht uit is. En ik lig nog bij de kinderen. En er is een soort van overgangsmoment naar de nacht. En ik vind dat ook belangrijk om dat als volwassene ook te doen. Dat je dat niet kwijtgeraakt. Maar ik volg je helemaal als je zegt van... Hoe fijn zou het niet zijn als onze kinderen kunnen... begeleiden, zodat ze dat niet kwijtgeraken onderweg. En dat ze niet dat moeten herontdekken. Dat ze dat gewoon kunnen blijven.
Als ik je zo over de babysit hoor vertellen, heel veel mensen gaan, als ze dat horen, zeggen, amai, je hebt daar vertrouwen in.
Ja, wij kiezen onze babysitters ook wel heel selectief.
Mm-hmm.
En als we nieuwe babysitters hebben, dan mogen die altijd een paar uur bij ons komen spelen met de kinderen, voordat die
Maar grootouders zijn niet selectief. Grootouders zijn grootouders.
Ja, maar ook daarin gaan wij hen toch vragen om te doen wat onze kinderen nodig hebben. En dat is ook voor hen vaak een uitdaging, hè? Want dat vraagt van hen soms ook een soort van, moet ik dat hier doen? Nu, mijn ouders vinden dat helemaal geen probleem, want ik ben door hen opgevoed en dat was ook allemaal heel open. Maar eigenlijk vind ik dat dat best goed gaat. En ik zeg niet dat dat voor iedereen gemakkelijk zal zijn, of dat dat, en ook je moet daar oké mee zijn, zelfs als ouderen.
Ja, ja, ja.
Maar voor mij heeft dat wel, ik heb heel vaak het gevoel dat ik mensen mag opvoeden daarin. En hen dus de kans geven om daarmee om te gaan. En niet bang zijn dat zij dat niet gaan kunnen. Eigenlijk het vertrouwen hebben. Ik ga ervan uit dat ook mijn schoonvader, dat hij dat kan. En dat hij zelf maar in die situatie zijn ongemak dan maar moet overwinnen. Als dat er al zou zijn. En ik vind dat helemaal prima om daar... Ja, ik vind dat eigenlijk heel fijn om mensen daarin op te voeden. En ja, de babysitters die we nu hebben, dat zijn allemaal super... Ja, moet dat zeggen, bewuste jongeren. Die eigenlijk niet die dingen niet bizar vinden. Die ook, als ik dan vertel over mijn eigen identiteit, dan denken die, ah ja, oké, tof. En dan zeggen die soms van, ah ja, ça va. Of ik ken die of die die ook zo is. Of ik heb heel veel verschillende vrienden die zo zijn. Dus dat is allemaal niet heel bizar. Ik denk dat er echt wel veel jongeren zijn die daar al veel minder problemen mee maken. Dus jongeren aantrekken in ons gezin is eigenlijk heel fijn, omdat die zo relaxed doen over heel veel zaken.
Ja.
En dat die eigenlijk zelden ergens een probleem van maken. En als het al moeilijk is met onze kinderen, is het omdat ze zo strong-willed zijn. En omdat die heel duidelijk aangeven wat ze wel en niet nog willen doen. En dat dat voor sommige baby's zitten best... En die zijn heel zelfstandig. Dat dat soms echt... dat voor hen aanpassen is om daarmee om te gaan.
Nee, maar ik stelde de vraag ook omdat ik onlangs nog eens op Facebook en in moedergroepen soms de opmerking hoor van oma en opa willen met mijn kinderen in de douche of mijn oma en opa douchen zich en vinden het oké dat mijn peuter dan ondertussen in het bad daarnaast zit te spelen. Ik vind dat niet oké. Okay.
Ja, okay.
Dus vandaar dat ik zeg van heel veel mensen zouden wel, zijn daar terughoudend in om mensen die niet tot het gezin behoren, toch lichamelijk contact te laten hebben met hun kinderen. Ja. Terwijl dat voor kinderen juist heel belangrijk is. Hè? Want kinderen voelen direct aan wanneer je op je rem gaat staan. Hè?
Ja, inderdaad. Ik had daar vroeger ook heel vaak zoiets van, hoe kan dat nu dat mensen daar zoveel problemen mee hebben? Omdat ik natuurlijk van thuis uit is dat bloot zijn heel normaal geweest. Ook onderling is dat... En ook voor mij is er geen issue. Ik denk dat mijn ouders dat gewoon doen. Ook bloot zijn in de badkamer en die omkleden waar mijn kinderen bij zijn. Ik hoop eigenlijk dat ze dat doen. Maar ik kan me wel voorstellen, en dat heb ik ondertussen begrepen, omdat ik ondertussen ook al heel veel verhalen heb gehoord van mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt en die daar heel veel issues mee hebben. Omdat die eigenlijk het vertrouwen in anderen is geschaad, heel erg. Waardoor zij ook het vertrouwen niet hebben om dat bij hun kinderen toe te laten. En ik begrijp dat wel. En dat is natuurlijk iets waar je niet zomaar met een vingerknip kunt omheen gaan. Die mensen hebben dan nood aan zorg voor hun eigen... issues, alleen de dingen waar ze zelf mee zitten. Maar u daar bewust van worden dat dat de reden is waarom dat je bang bent om bijvoorbeeld je kinderen toe te staan om bij de grootouders in bad te zitten of wat dan ook. Als je daar bewuster van bent, kan dat misschien wel een soort helend proces worden waarin dat je zelf ook dingen gaat verwerken of niet, waar dat je het verschil kunt zien tussen je kind en jezelf en dat dat niet helemaal dezelfde situatie is. Maar ja, het blijft een iets wat dat zorg vraagt. Dat is niet iets dat gewoon ineens dat je dat moet oké vinden. Je mocht het wel echt voelen van, ik vind dit niet oké. En wat kan ik daaraan doen? Wat doet dat met mij? Ik vind dat wel belangrijk dat ook volwassen mensen... Ik moet dat ook doen, hè. Ik blijf voelen van, is dat wel oké voor mij? Want ik ben dan wel redelijk open opgevoed. Er is toch nog altijd ergens iets van... Ik heb ook nog heel veel dingen moeten leren in relaties. Nog steeds trouwens, hè. Na 20 jaar ervaring in de relaties, je blijft oefenen en dingen ontdekken van...
Absoluut, absoluut.
En ik denk eigenlijk dat we dan niet mogen vergeten is, je bent niet uitgeleerd of zo. Het is niet, ik weet het nu.
Weet je, er is geen, er is geen eindpunt in jezelf kennen, denk ik. Ik denk dat we heel vaak het, dat wel eens denken van, ah, nu weten we wie dat we zijn. Mm-hmm. Maar is er vooral, er is we evolueren zelf nog, we veranderen zelf nog.
Ja.
Maar er is ook wel altijd een verfijning mogelijk. Hè?
Ja.
En dat brengt me eigenlijk bij een van de vragen die ik op voorhand al... Want jij zegt zelf, ik ben voor mijn eigenlijk empowerment coach. En ik kijk eigenlijk vooral naar mensen rond queer en LGBTQ. Dat is de Q in LGBTQ.
Ja.
Meestal lesbisch en homoseksueel en biseksueel. En daar kunnen we nog wel zo van. Maar queer is toch wel zo een woord geworden dat we eigenlijk een beetje te... Ja, hoe zal ik zeggen? We pakken dat in de mond zonder dat we heel vaak weten wat we daar eigenlijk mee bedoelen.
Ja.
Dus is mijn vraag eigenlijk, wat is dat voor u?
Ja. Dat betekent verschillende dingen voor mij. Voor mij is dat het woord dat eigenlijk al die lettertjes, wat ondertussen veel letters aan het worden zijn, een beetje overkoppeld, is alle mensen die zich niet conformeren aan de norm van hetero of... cis, ik ga misschien woorden gebruiken die mensen niet allemaal goed kennen, maar ik ga niet alles uitleggen. Nee, Google is your friend. Mensen die zich eigenlijk niet conformeren aan de norm man-vrouw of aan de seksualiteit, identiteiten die er zijn, expressies. Alles wat daaronder valt, is voor mij queer. Maar queer is ook een makkelijker woord voor mij om aan te geven van ik wil niet per se een hokje zoeken waarbinnen dat ik per se pas. Want ik kan mezelf biseksueel of panseksueel noemen omdat ik op mensen val. En ik, dat maakt eigenlijk niet uit of dat dan nu mannen of vrouwen zijn of alles daartussenin of daarbuiten. Maar voor mij is dat makkelijker om queer te zeggen omdat dat zich uit in heel veel verschillende facetten van mijn leven. Ik ben een soort open persoon. Ik heb uiteraard grenzen, maar er zijn geen begrenzingen aan wie ik ben of zo. Dat is zich nog steeds aan het... Dat is nog steeds aan een soort expansie, een soort van uitbarsting van persoonlijkheid. En dat gaat over heel veel zaken. Ik val op mensen, dus ik val op iedereen. Maar ook niet op iedereen, want ik ben uiteraard ook heel selectief in de mensen waar ik toe aangetrokken ben.
Maar ja, dat... iedereen valt op een typeke. Ja. Ja, de type, dat is misschien niet het juiste woord, het type.
Ja, je hebt maar bepaalde je hebt soorten wel mensen waar je meer aangetrokken voorkeur ook, toe bent. Of niet. Maar dat gaat ook over heel veel andere dingen. Ik vind het bijvoorbeeld heel fijn om mezelf queer te noemen. En, omdat dat voor mij heel veel dingen inhoudt. Dat gaat over mijn identiteit, die gelaagd is. Ik identificeer mij niet als vrouw, omdat dat mij het gevoel geeft dat dat mij enorm belemmert in mezelf zijn. Ik voel mij meer dan vrouw. Ik ben helemaal super oké met mijn lichaam. Ik vind dat geweldig. Ik heb een lichaam gekregen dat super goed functioneert, waar ik weet hoe dat het werkt. Waar ik elke dag nog nieuwe dingen in ontdek. Dus ik ben daar ontzettend content mee. Ik wil daar niks aan veranderen. Dat is voor mij hoe dat voor mij werkt. Maar in mijn zijn, in mijn expressie en ook in mijn aanvoelen, voel ik me niet gewoon vrouw.
Dat ja, het is niet omdat je borsten hebt, dat je je vrouw moet voelen. Of dat je dat als verleiding moet of inzetten. Of, want dat doen we heel vaak. Hè? We zeggen dat is een vrouw. Ah, je ziet eruit als een vrouw.
Ja.
Dus een vrouwenlichaam moet zo functioneren. Ja. Moet op die manier zich bewegen. Moet zich op die manier kleden.
Klopt. Ja. En dat is wat er dus helemaal niet klopt voor mij.
Mm-hmm.
En ik ben 2 jaar geleden uit de kast komen. Vind ik voor mij soms een bizar woord. Omdat ik daar nooit een geheim van gemaakt heb. Ik heb het alleen gewoon niet altijd aan de grote klok gehangen. Maar mijn dichte omgeving was wel op de hoogte van mijn gevoelens over mezelf. Dat ik niet alleen op mannen viel toen ik me nog identificeerde als vrouw. Of me eigenlijk gewoon niet identificeerde als iets, maar gewoon mezelf was. Zoals ik al zei, dat zijn gewoon laagjes. Je hebt de mensen waartoe dat je aangetrokken wordt. Een soort van... seksualiteit, je hebt dat ook op relationeel vlak, want dat kan ook nog heel veel lagen hebben.
Mm-hmm.
Ik ben polyamoreus, maar dat is voor mij ook een deel van mijn queer zijn.
Mm-hmm.
Is, mm-hmm. Ik kan meerdere relaties hebben, maar die relaties kunnen ook heel veel verschillende vormen aannemen. En dat is ook wat dat voor mij die seksualiteit en die identiteit inhoudt. Die gelaagdheid daarin kan zijn van, ik voel liefde voor mijn kinderen. Dat is een kind-ouder verhouding in de relatie. Daar zit uiteraard geen seksualiteit in, maar dat is wel een relatie die ik heb met de kinderen.
Mm-hmm.
Ik heb een relatie met mijn partner waar ik mee getrouwd ben. En ik heb ook... Ik kan ook relaties hebben met anderen. Ik heb al een relatie gehad. Dat zijn dingen die naast elkaar kunnen bestaan. Maar ik heb ook relaties met mijn vrienden. Bij sommige vrienden is dat heel platonisch. Is dat dus heel intellectueel. Maar bij andere mensen gaat dat ook over fysieke interactie. Gaat dat over... En het fijne vind ik daaraan dat daar zoveel laagjes, dat daar zoveel gradaties in kunnen zijn. Ik had vroeger heel vaak het gevoel, je hebt ofwel een relatie met iemand en dan heb je ook seks. Ofwel heb je enkel vriendschap en daartussen is niks.
Dat is wat de maatschappij ons voorstelt.
Maar zo voelt dat niet altijd.
Maar mijn vraag is dan altijd, de maatschappij spiegelt ons dat voor.
Mm-hmm.
Dat is het beeld, het ideaalbeeld van de maatschappij.
Ja.
Als voorhand. Mijn ervaring is dat heel veel mensen die schijnbaar volledig voldoen aan die maatschappijnormen, ook wel tussen de mazen van het net dingen doen en zijn die anders zijn, maar dat niet direct zichtbaar is voor mensen.
Ja.
Ik ken bijvoorbeeld redelijk wat huishoudens, koppels, waar er op een vaste avond in de week een vaste derde persoon langskomt waar ieder zijn, ja, wat dat eigenlijk een relatie is. Hè? Mm-hmm. Wij seksualiseren dat, die komen voor een driehoekje.
Ja.
Maar het gaat echt om iemand die zeer nauw staat bij het gezin en waar dat dan zo bij de partners een stuk van hun seksualiteit ook in bevredigd vinden in die relatie.
Ja.
Maar dat is natuurlijk iets wat heel vaak uiterlijk niet gezien wordt als iets seksueels. Want man en vrouw zijn een koppel, die twee hebben met elkaar seks. En als er iemand anders komt, wordt er eigenlijk van uitgegaan dat daar wel niks zal gebeuren. Dus als ik u eigenlijk een beetje hoor vertellen, is het voor jou, valt het doek weg om die schijn die de maatschappij eigenlijk heel vaak verwacht, om die hoog te houden.
Ja, want wij zien er ook uit als een normaal hetero gezinnetje met twee kinderen, vaak.
Ja.
Maar dat is niet hoe wij ons voelen. En dat is ook niet dat wij dan heel open kunnen zijn over seksualiteit, ook met onze kinderen. Dat wij tussen elkaar een heel open... we hebben ook een heel open relatie, als in wij spreken over alles heel openlijk, in alle eerlijkheid, ook over hele moeilijke zaken. Waardoor er ook altijd een soort van onderstroom van heel veel stevigheid is, die maakt dat seksualiteit en ook de niet-monogame relatie, maakt dat er heel veel dingen ook ontwikkelen. Ook in seksualiteit, want doordat onze relatie open is en er heel veel trouw is, want dat is iets wat mensen blijkbaar niet zo goed begrijpen, want we zijn getrouwd en hebben elkaar trouw beloofd, maar geen seksuele trouw. En wij zijn nog altijd trouw aan elkaar, maar vooral ook aan onszelf. De beleving die wij hebben, de belevingen die ik nodig heb, die voor mij belangrijk zijn om mij gelukkig te voelen, om mij goed te voelen in mijn vel, liggen gewoon verder dan enkel met ene partner een relatie te hebben. Ik voel ook dat de relaties die ik al had, door onze relatie te openen, gewoon veel meer verdiept zijn, omdat elke relatie is waardevol. Ik zie nu gewoon de waarde van alle relaties naast elkaar. En los of dat die nu seksueel zijn, of platonisch, of wat dan ook, of dat dat met de kinderen is, met mijn zussen, met mijn ouders, dat zijn allemaal waardevolle relaties. Dus ik voel me eigenlijk, zelfs als ik geen andere partner heb dan mijn vaste partner, dan nog voel ik me eigenlijk polyamoreus, gewoon omdat ik zoveel liefde mag voelen voor heel veel verschillende mensen. En die seksualiteit is een onderdeel daarvan. Ik heb ook heel hard gevoeld toen ik kon de ontdekking bij mezelf toeliet, want dat is ook iets wat ik heb moeten doen, is dat toelaten aan mezelf, ontdek maar wat dat is om non-binair te zijn. En is dat het woord dat voor u past, of heb je liever een ander woord? Want dat gaat ook heel vaak over woorden, en het is pas na een tijd dat je voelt, dit woord is oké voor mij.
Mm-hmm.
Ik heb even gezwommen in de vijver van alle woorden die er zijn. En dan, en ik weet nu nog altijd, het kan nog steeds veranderen. En dat is helemaal oké. Maar ik heb heel hard gevoeld van... ik heb ook in mijn eigen podcast daar een stukje over gedaan van... Wil ik een man zijn? Of ben ik alleen een vrouw? En dat is dus niet. Voor mij is dat een super... Dat is zo moeilijk uit te leggen. Dat ik het ook niet eens wil proberen. Maar het gaat over beleving. Wat jij daar straks ook zei, is beleving. Dit lichaam beleeft dingen. En dat staat los van man-vrouw concepten. Dat gaat over beleving. Hoe beleef ik mijn lichaam? Waar verlang ik naar? Waar zijn de dingen die ik... Waar dat je daar straks ook zei van... Wat trekt u aan? Uw fetiches of...
Fetichisme, ja.
De dingen die je fijn vindt, dat allemaal. Dat is zo los van je gender. Hoe dat je eruit ziet per se. Dat is dat daar los van. Over een ja, stuk, is dat...
Hetgeen wat mij dan in bijzonder altijd interesseert, is omdat ja, nu ik denk dat je... als ik naar mezelf kijk, ik heb mezelf ook nooit een vrouw-vrouw gevoeld. Ik ben fysiek een vrouw en ik ben blij met mijn lijf. Ik zou eigenlijk niet willen dat daar iets meer aan hangt of minder aan. Ik kan me niet voorstellen dat dat op een andere manier zal zijn.
Mm-hmm.
Maar ik ben bijvoorbeeld in mijn manier van denken en emotioneel reageren,
mm-hmm.
merk ik dat ik meer naar mannenmanier mm-hmm. neig.
Ja.
Meer recht toe, recht aan, in plaats van zo zwalpende,
ja.
Explorerende. Grote shock nu dat ik mijn human design ontdek heb en dat ik een emotionele autoriteit ben. Dus ik ben nu door al die emoties aan het gaan die ik al die jaren eigenlijk veroordeeld heb, om het zo te zeggen.
Mm-hmm.
En ik ben ondertussen 47 en pas zeer recent er eigenlijk achtergekomen dat ik val, dat ik verliefd op crush heb, of hoe ik dat noem, voor mensen die eigenlijk niet... Ik kan niet zeggen non-binair zijn, maar mannen met een vrouwenaspect, vrouwen met een mannenaspect.
Ja.
En dat is toch wel iets, als ik dan kijk, ik ben 47. Soms denk ik wel dat ik had dat willen weten als ik 20 was.
Ja, dat snap ik. Ja.
Omdat je dan op een andere manier naar potentiële partners ook zou gekeken hebben, naar potentiële relaties. Ja. Maar ondertussen, ja, we zijn 47, hè, dus we kunnen niet meer de klok terugdraaien. Ja. Maar dat is eigenlijk hetgeen waarom dat ik mij de vraag ook stel, wat is dan queer? Want ik ben queer, ik vind niet dat ik queer ben. Maar ik word wel, mijn haren gaan recht staan als men zegt dat ik cis ben. Omdat ik eigenlijk vind van, nog een hokje erbij. Mm-hmm. En waardoor dat je eigenlijk al die mensen die zichzelf redelijk normaal vinden, of denken, ja, ik ben oké.
Mm-hmm.
Ik ben zoals ik ben, man. Ik ben vrouw. Ja. Ik voel mij vrouw. Oh, dat is blijkbaar zoals iedereen het heeft. Ah, dat is nu ook alweer een probleem. Want we maken er een... Ja, we zetten er een labelje op, hè.
Ja, voor mij gaat dat eigenlijk toch vooral over dat je kunt voelen. Dat je jezelf de openheid geeft van, ik mag gaan voelen hoe dat ik dingen beleef. Hoe dat ik mijn lichaam ervaar. En als dat wil zeggen dat je jezelf super vrouwelijk voelt, dan is dat ook gewoon wat dat is.
Ja.
En ik heb daar absoluut geen oordeel whatsoever over. Want daar gaat het bij mij ook absoluut niet over. Want ik begeleid ook mensen die zich wel gewoon heel vrouw voelen. Hè.
Mm-hmm.
Maar het gaat bij mij eerder over... als ik dan over mezelf spreek, want dat is waarom ik mezelf queer noem, is omdat ik al heel mijn leven me niet anders kan inbeelden gewoon dan dat ik dat ben. Ik val al sinds mijn kindertijd ook op meisjes, meestal stoere vrouwen. Allee, heeft toch vrouwen die een zekere mannelijkheid in zich hebben of zo. Maar ook die termen mannelijk-vrouwelijk is ook zoiets dat ik zelf vaak niet goed weet wat bedoelen mensen daar eigenlijk mee. Want ik dan, als ik een jurk aandoe met bloemen, ben ik dan vrouwelijk of zo? Want dan voel ik me dan echt ongemakkelijk als ik dat doe.
Ja.
Dus dat is voor mij niks. Maar ik heb in mijn eigen zoektocht ben ik ooit eens een boek tegengekomen. Hij is niet meer beschikbaar. En de titel was A Gay Man in a Women's Body of zoiets. En toen dacht ik, ah ja, amai, dat is wel precies een beschrijving waar ik me enigszins in kan vinden of zo. Hoe vrouwelijk ik mij kleed, hoe meer ik mijn hobo-man voel.
Ah ja.
Dus dat, voor mij heeft dat altijd al veel een heel bizarre connotatie gehad, want hoe vrouwelijker ik mij kleed, hoe mannelijker ik mij voel. En dat is iets dat...
Zie je dan dat je daar een stuk meer de mismatch voelt tussen het...
Ja,
het...
en ik voel mij vaak zelfs vrouwelijker als ik bijvoorbeeld heel scherp durf zijn, of als ik heel hard mijn mening durf uiten, of als ik zo voor mijn kinderen opkom bijvoorbeeld, of voor mezelf, of voor andere mensen, dan voel ik mij net meer een vrouw. Een hele stevige, die weet wat dat ze wilt. En tegelijkertijd heb ik er weinig nood nog aan om me heel de tijd zo te gaan benoemen met dingen. Want dat is ook iets wat ik in het begin heel hard doe, als je zo op zoek bent, is zo heel veel dingen willen benoemen en daar woorden voor vinden. En daar... Maar voor mij is queer net alles.
Mm-hmm.
En dat maakt het voor mij net heel ontspannend, omdat ik daardoor niet alles moet constant, elk onderdeeltje, wat trouwens heel de tijd zo wat in beweging is, om daar niet één woord voor te geven. En dat is... Allee, om daar wel één woord voor te hebben, om dat gewoon allemaal te benoemen. En voor sommigen... Ik ben ooit naar een meeting geweest van Sex Positive Belgium. Dat is een soort veilige groep waar mensen die helemaal buiten de norm van seksuele normaliteit, zal ik maar zeggen, vallen. Dat die zich daar kunnen uiten. Dat je daar ook uitleg kunt vragen wat is polyamorie, wat is biseksualiteit en ik heb dat en dat beleefd, wat zou dat kunnen zijn? Dat je echt letterlijk vragen kunt stellen over wat dat betekent. En er heeft toen iemand verteld tegen mij van wat dat queer betekent, is eigenlijk dat je joy voelt in wie dat je bent.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, ah ja, dat is echt helemaal hoe dat ik mij voel. Joy voelen in hoe anders dat je ook bent naar anderen toe. Dit is hoe gewoon jezelf keigoed voelen. In seksualiteit, in je identiteit, in al je belevingen, ook in vriendschappen, in al je relaties. Zo een soort van warmte voelen naar jezelf toe. En niet alleen naar de
zo het gevoel, een gevoel van heelheid ook, denk ik. Ja. Zo van, net als je iets, een kledingstuk aan hebt dat helemaal bij je past. Of het een beetje het... misschien al wat verder, het orgasmic gevoel van dat als je je lievelingskledingstuk aan of je lievelingsgeur of net van de kapper komt met je lievelingskapsel, dat is zo de moment dat je denkt van wow, dit ben ik helemaal.
Ja.
Dat gevoel van heelheid eigenlijk. Ik denk dat heel veel mensen dat wel eens... Ik hoop altijd dat heel veel mensen dat verschillende keren op een dag, week, maand beleven ook. Hè?
Ja.
Sommige mensen is dat natuurlijk is dat compleet niks met hun lichaam of seksualiteit te maken. En is dat als in het bos staan, bij wijze van spreken.
Ja, absoluut. Want dat is dan hun omgeving of een context die voor hen heel goed werkt.
Maar zo het moment dat het laatste puzzelstukje op zijn plaats valt en zo. Ja. Vaak is het ook maar een enkele... seconde dat je dat gevoel ervaart, want dan wordt het weer een gewoon.
Ja.
En ons lichaam heeft altijd zo die nieuwe, hoe zal ik zeggen, bevrediging nodig of uitdaging, nieuwe prikkel nodig. En dan hebben we natuurlijk wel een beetje het gevoel, heel vaak, dat we zo, het is eigenlijk op het moment van heelheid, dat moment, die enkele seconden, dat alles op zijn plaats valt en dan zijn we het wel weer gewoon. Maar het is daar eigenlijk dat je herkent, ook vind ik bij jezelf, dat is het wie ik ben.
Ja.
En hoe meer je van die ervaringen hebt, en ik denk dat het ook iets is wat onze kinderen van heel vroeg kunnen meegeven.
Ja.
Juist door hen zo weinig mogelijk of niet te belemmeren in wie dat ze zijn.
Ja, ik kreeg ooit de hele goede manier om queer te zijn. En de beleving van mijn non-binariteit is ook iets wat ik heel hard heb moeten leren mee omgaan. Is elke ochtend opstaan en zeggen, wie voel ik mij vandaag?
Mm-hmm.
En niet hoe voel ik mij vandaag, maar wie. En dat dat een vraag is die ik mezelf elke ochtend stel en dat ik me daarnaar gelang ook kleed. Mm-hmm. En dat dat een manier is om, dat is expressie van wie ik mij voel.
Mm-hmm.
En dat geeft mij altijd een heel fijn gevoel, want dat is van, dat voelt comfortabel. Soms heb ik ook gewoon, ik bedoel, als ik mijn regels heb, dan moet ik ook gewoon comfy kleren aan hebben. Dan kan ik geen spanning op mijn buik verdragen, dan zal ik kiezen bijvoorbeeld voor een jumpsuit of iets. Maar het gaat echt over de volledige beleving van hoe voel ik mij. Soms voel ik mij sexy, maar dat kan zich ook uiten in een hemdje of in een blazer. Of dat hangt heel erg af van het moment. En dat is wat ik ook bij de kinderen wil meegeven, is mm-hmm. dat zij 's morgens ook mogen voelen van wat heb jij nodig vandaag om je goed te voelen. Of hoe kun je op zijn minst al met de expressie die jij kunt leggen in je kleding, je gemoed al eigenlijk een duwtje in de rug geven. Of... En door de kinderen zelf te laten kiezen, niet elk kind heeft dat nodig, by the way. Hè. Dat ze dat zelf moeten
doen. Niet elk kind kiezen. Heeft dat altijd nodig.
Ja, inderdaad.
Ik denk dat we daar eigenlijk heel vaak ook de misvatting die we ook heel vaak hebben in de maatschappij, is dat wanneer we bijvoorbeeld een fetichisme hebben, dat we geen seks meer kunnen hebben zonder dat fetichisme. Nee. Terwijl eigenlijk dat fetichisme gewoon een onderdeel van ons leven zou moeten zijn in de dagdagelijkse...
Ja, absoluut.
En om een voorbeeld te geven, ik vind... Mij is dat zo, ik heb zo'n schone kristallen wijnglazen. En als ik wijn drink daaruit, dan voel ik mij zo even geweldig. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik per se die avond seks ga hebben. Moet hebben.
Ja.
Maar langs de andere kant, zorgen dat je zoveel mogelijk van die momenten hebt in je leven.
Mm-hmm.
En ook naar kinderen toe. Mijn dochter is vanmorgen met mijn peignoir naar school vertrokken. Dat was de enige manier om haar de deur uit te krijgen. Gaat het niet te veel... Gaat het opvallen dat het een peignoir is? Hè? Zo, echt zo'n hele dikke vliezen, zo'n schaapje. Zo.
Ja.
Gaat op. Ik zeg, ik denk het wel. Zou ze echt niet denken dat het een winterjas is? Maar ze had dat nodig om naar school. Ik durf wel dat ze gewoon zo op de speelplaats is, dat dat waar terug in haar zak verdwijnt.
Mm-hmm.
Maar dat was hetgene wat ze nodig had om tot daar te geraken. Ja. En... dat stimuleren vind ik zo belangrijk. En we zeggen dat wil niet zeggen dat je daar geen opmerkingen ook niet mocht maken naar je kind toe.
Mm-hmm.
Maar onze zoon heeft zo de verschrikkelijke gewoonte om net in de zomer altijd met een buffer om te lopen. In de winter moet hem dat niet hebben.
Ja.
Maar in de zomer draagt hem een buff. Mm-hmm. Dus alle kampfoto's, zie je die keiheet, 35 graden, en die van ons heeft een buff. Maar het is ergens ook wel hen die ruimte geven van, dat heb ik op dat moment nodig.
Ja.
En het niet gaan verbieden.
Nee.
Je kunt er wel eens mee lachen of eens zeggen, maar niet gaan verbieden.
Nee. En kinderen hebben ook, leren ook echt wel van, ik wil nu dit dragen.
Mm-hmm.
En dan zeg ik daar heel vaak bij, van, dus voor mij is dat helemaal prima. En hen daarin stimuleren, net omdat ze dan ook leren, ik ga daarmee naar school. Ik stel mezelf bloot aan de buitenwereld met hetgeen wat ik draag. En ik sta daarin met zelfvertrouwen. Ik vind de expressie die onze kinderen hebben in wat dat ze dragen, hoe dat ze zich uiten, wat dat ze doen. Ik vind dat ontzettend belangrijk dat je daar als ouder ook ruimte voor houdt. Omdat dat hen stimuleert, omdat dat hen zelfvertrouwen geeft.
Mm-hmm. Dat is ook een oefenkans, hè?
Ja.
Want dan, als je altijd braaf je kleedt, zoals iedereen van je verwacht, dan is er nooit geen moment dat je jezelf moet verantwoorden voor je keuze.
Nee. Ik maakte vroeger bijvoorbeeld, als ik tiener was, deed ik heel vaak bizarre outfits aan, omdat ik daar zin in had. Dat gaf mij zelfvertrouwen, dat was iets om mezelf te uiten. Omdat ik me toen ook op heel veel vlakken niet durfde uiten, en dat was een van de manieren om dat wel te doen. En overlaat... Wat mijn dochter haar cape aandoet, ze heeft zoiets iets gekocht in de kringloopwinkel. Maar die cape was te klein. En ik zeg maar, als we daar nu twee knipjes in maken, we knippen dat wel los, dan kun je die wel terug aandoen.
Mm-hmm.
En die keek mij zo aan met van die grote ogen van, wow. Ik kan dus dingen zelf knippen en naaien en plakken en in elkaar knutselen. En ik kan daarmee naar school gaan. Ze was zo trots als iets, als ze dat dus... Door dat van, ik kan... En nu zegt ze van, mag ik dat ook? Mag ik dat korter knippen? Mag ik dat kleedje korter maken? Dan is dat een topje. En dan zeg, tuurlijk Magda, ik wil altijd helpen, maar je mocht dat doen. Je mocht jezelf tonen hoe dat je bent en dan ook trots op zijn met wie, wie dat je bent. Ook al is dat bizar, ook al kunnen mensen daar van alles van vinden, ik zeg, als jij dat tof vindt, dan draag je dat. Ik heb daar geen mening over. Het enige waar ik een mening soms over heb, is over het is echt ijskoud water, misschien moet je meer kleren aandoen. Maar dat is ook ervaring. Ik zeg heel vaak tegen onze kinderen, ik ga geen discussies voeren. Je gaat buiten staan met je eigen lichaam in de ochtendkou en je voelt, is het warm genoeg wat ik nu aan heb? Want ik kan dat niet beoordelen. Hè? Ik wil ook dat ze zelf voelen, van als je zin hebt om met je sandalen naar school te gaan, ook al is het koud, doe maar. Als ze dan ervaren, van dat is echt vreselijk, dan zullen ze de dag erna schoenen
aandoen. Ja.
Als ze dat tof vonden, dan heb ik daar ook geen mening over, want het is gewoon hun lichaam. Wat moet ik daarover zeggen? Mijn dochter heeft het altijd te warm. Ik ga die geen drie lagen aandoen als die met twee meer dan genoeg heeft. En haar ook gewoon daarin erkennen. Als het warm is, zeg ik tegen haar, neemt uw jas niet mee naar school. Ik zal hem met de fiets terug mee naar huis pakken, want anders gaat de juf zeggen dat je dat moet aandoen. Ja, en ze is altijd te warm.
Ja.
Ik zeg, ik geef u geen jas mee, want dan moet je hem aandoen. Ah ja, dat is goed. Mama, hier, pak die jas maar mee terug naar huis. Ik vind dat ook op school vaak, ik bedoel, dat is allemaal goed bedoeld. En ik vind dat allemaal prima dat er regels zijn over, als het zo warm is, moeten we jas aandoen. Maar ik ken onze kinderen en zij kennen zichzelf vooral ook goed. Ja, en je mag naar je eigen lichaam luisteren. Als onze kinderen zich niet goed voelen, dan ga ik ook altijd te raden, is het puur fysiek? Is er toch iets anders aan de hand? En niet dat gewoon wegwuiven met hier is een pilletje en we gaan naar school. Zo werkt dat niet. Dat is je kinderen niet aanleren dat je naar je lichaam luistert. En dat is wel iets, denk ik, een van de belangrijkste dingen is, luister eens naar je lijf. Ja. Kent je dat eigenlijk? Want dat is wat je daar straks ook zei, van terug aanleren. Beleving en wat dat je wilt, dat gaat ook over, wat zegt dat lijf? Luister ik daar eigenlijk ooit naar? Mensen weten vaak niet dat dat moet, hè, naar hun lichaam luisteren.
Nee, dat is zo, en dat is de basis van alles. Dat is de basis van je eten, je kleren, je grenzen, je relaties en seksualiteit. Welke producten je gebruikt om je lichaam te verzorgen.
Wat er stress geeft.
Wij pakken maar wat we vinden.
Ja.
Ik sta meestal, ja, ik heb de gewoonte van dan zo'n beetje te wiebelen als naar voorval is het ja. Als ik naar achter val, is nee. En mijn man staat dan altijd... Ik ben er weer bezig, die zit dan altijd in de supermarkt staan. Zowel voor eten als voor kleren of andere aankopen.
Ja.
En hij is nu weer aan het wiebelen, zegt hij.
Ja.
Maar het is eigenlijk een manier om aan je lichaam te vragen van... Is dit oké? Okay?
Mm-hmm.
Kunt je hiermee iets? En... dat is iets wat mijn kinderen ook wil leren. Want ik vind dat eigenlijk heel... wat zal ik zeggen? Ik heb daar heel veel in geïnvesteerd, want ik heb die heel lang borstvoeding gegeven. Wat eigenlijk de ultieme manier is om hen... Want ja, je kunt een kind niet dwingen tot borstvoeding. Hè? Je kunt dat daar niet inkappen. Hè?
Nee.
Dus dat is de ultieme manier om een kind te leren te luisteren naar zijn maag. Mm-hmm. En naar vol, leeg.
Ja.
Ik merk dat toch wel... nu dat mijn kinderen dan ouder worden, wel een uitdaging is. Want die hebben natuurlijk geleerd, 4 jaar lang... om met kleine beetjes heel de dag door te eten.
Ja.
En nu staat die eigenlijk bij wijze van spreken heel vaak voor de kast en de dingen om heel vaak kleine beetjes te eten.
Ja.
En je hebt dan zo de neiging om dat terug af te leren,
want
je wilt die terugkrijgen in het, je wilt die krijgen in het volwassen ritme van vaste maaltijden. En tegelijkertijd, als ik dan zie, ik ben zelf 47... Nu begin ik zoiets te hebben van... ik wou eigenlijk dat ik als een hele dag alleen thuis ben... dat ik kan eten wanneer en wat ik wil. Ja. Ook die kleine beetjes en die goestingskes en die en dingen. Maar we eigenlijk elkaar zoiets hebben van... we gaan allemaal samen op een vast moment eten.
Ja.
Dus het is een zoektocht. Mm-hmm. Het is altijd weer opnieuw uitvinden... wat werkt op dit moment het beste...
Ja.
Om uiteindelijk dat aan te bieden wat mijn kinderen voor later het beste fundament geven.
Ja. En ik vind dat soms ook wel de zoektocht, want je wilt je kinderen een aantal zaken meegeven, maar dan denk ik, sommige kinderen hebben nood aan de routine, die vaste momenten, die werken wel. Een soort van ankerpunten in een dag. Maar onze zoon is nog altijd een hele intuïtieve eter en die heeft om 5 uur honger. niet om 6:30 als wij aan tafel zitten. En dat is voor dat kind, voor ons ook een stretch van, ja, hoe doen we dat nu eigenlijk? Want ja, dat is een kind dat heel goed aanvoelt wanneer dat die honger heeft. En voelt zich dan vaak ook heel miskend in het, ik mag nu niet eten.
Heel herkenbaar.
En dat is niet fijn, want dat kind heeft eigenlijk net, geeft eigenlijk net heel goed aan dat hij honger heeft. Ik probeer bijvoorbeeld wel dingen uit te leggen als van, ik heb niet graag dat je nog eet vlak voordat we gaan slapen, want als je lichaam kan dat dan niet direct verwerken en dat is eigenlijk niet zo aangenaam. Maar langs de andere kant leer ik hem bijvoorbeeld wel om, als hij dus hoesting heeft in van alles, vooral in dingen met suiker, dan zeg ik altijd, ga maar eerst een glas water drinken. Omdat ik ondertussen uit ervaring weet dat je lichaam heel vaak dorst heeft gewoon, of dat er hydratatie nodig is. En ondertussen is het al zo gegroeid dat elke keer als ze naar mij komt om te vragen of dat hem iets mag eten, dan denk ik, ah ja, ik zal eerst een glasje water gaan drinken. Momentje, en dan komt je soms niet meer terug. En dan denk ik, oké, het was dus dat. En ik zeg, als je na je glas water nog altijd iets wilt, dan kun je iets eten. En dat helpt, 1 op de 2 keer komt hij niet meer terug. Dus dan weet ik, oké, het heeft geholpen. Dus dat is een trucje dat heel goed werkt om hem te laten voelen van, wat heb je nu eigenlijk echt nodig? Is het alleen maar water of heb je ook nog iets anders nodig?
Ja, dikwijls is de vraag naar eten. Een andere vraag zit daaronder. Mm-hmm. Hè?
Ja.
Een knuffel, aandacht, even tijd, even rust. Waarom willen wij soms een tas koffie of een tas thee? Omdat we even willen gaan zitten en even op adem komen en 5 minuten naar het venster staren. En dat is eigenlijk onze manier waarop dat wij als volwassenen onze rust inbouwen. En we miskennen dat heel vaak bij kinderen. Maar tegelijkertijd is het juist ook belangrijk dat je dat als volwassene toont hoe jij dat doet. En dat, ergens geeft hen dat wel de incentive om dat ook zo te gaan doen.
Ja.
Onbewust.
Ja, we hebben ook... ik vind dat dat voorleven... Voor mij is dat echt iets wat ik heel vaak merk van... Oké, de kinderen zijn mij aan het nadoen nu. En ik vind dat precies toch niet zo heel tof als dat nu aan het doen zijn.
Sommige dingen niet, waarschijnlijk.
En dan denk ik, oké, dat is een goede reminder aan mezelf. In die situatie ga ik anders proberen te reageren. Ik ga proberen toch opnieuw weer al, bijvoorbeeld ook 's morgens, was dat vroeger altijd rusje. En niemand vond dat eigenlijk prettig. Iedereen stond altijd stijf van de stress aan de deur om te vertrekken 's morgens naar school. Dus ik heb me heel hard afgevraagd, wat doen we en hoe kunnen we dat anders doen? En dat gaat heel vaak over mindset en niet eens over de tijd die je aan dingen besteedt. Maar wel weten wat we gaan doen met 's morgens. Onze kinderen hebben gewoon 's morgens wat echte 1-op-1 tijd nodig. Onze dochter moet vroeger vertrekken, dus ik ga eerst bij haar wat ochtendmomentje doen. Gewoon bij haar in bed gaan liggen, dan kan hij nog een beetje babbelen tegen mij. En dan gaat hij ineens spontaan opstaan. Kom mama, ik heb honger, we gaan ontbijten. Bij de zoon doe ik dat ook, want die vindt dat gewoon leuk dat ik hem dan kom zoeken in zijn bed. Dan is hij verstopt en dan is dat een spelletje. En ik weet, op het moment dat hij begint te lachen, is hij zijn morgen geslaagd. Want dan staat hij zelf op en dan gaat hij naar beneden. Dan kan hij ineens wel zelf omkleden. En ik heb al gemerkt dat dat niet meer tijd in beslag neemt dan, allee, manneke, sta nu een keer op. Snap je? Dat er is echt gewoon een heel groot verschil in, hoe kan ik waardevolle tijd creëren, waardoor de kinderen spontaan zelf naar beneden gaan om te gaan ontbijten. En ik niet, gelijk een gendarm, moet staan roepen van, zijn er nu nog altijd niet opgestaan? En zo kei, ja, ken je dat? Zoals met onze moeder vroeger heet, sta nu een keer op en zo roepen in de gang. En dat ik denk, moet dat nu echt op die manier? En ik weet, dat is zeker niet voor iedereen mogelijk om dat te doen 's morgens, maar ik kan dat wel doen. Mm-hmm. En ik heb daarvoor gekozen om mijn dag ook niet voor 9:30 te beginnen. Ik wil rustig met de kinderen 's morgens tijd hebben en ik wil daarna ook rustig mijn eigen tijd hebben om mij voor te bereiden met een dag. Soms is dat sporten, soms is dat gewoon niks doen. Maar ik wil dat ook aan hen tonen, van het kan ook anders. In het weekend is dat ook vaak, schatjes, gewoon moet niks hè, in de ochtend. Het is weekend. We gaan subiet misschien nog wel ergens naartoe, maar dan ook wel samen en op het gemak en we nemen onze tijd. En kinderen vaak ook de tijd geven om te wennen aan een idee. We gaan ergens naartoe. Ik heb daar geen zin in. Oké, hoe kunnen we het vandaag fijn maken zodat jij daar wel zin in hebt? Want we moeten daar echt naartoe. Mm-hmm. En dan is dat van, oké, we gaan vroeger ergens naartoe, zodat we te vroeg zijn, want zelden gebeurt mensen, maar toch dan door. Of we gaan vertrekken vroeg en we nemen een bal mee, zodat we nog ergens met een bal kunnen spelen. Of gewoon aanvoelen van, maar wat hebben jullie nog nodig eigenlijk, om hier ook nog voor jullie een geslaagde dag van te maken? Dat haalt vaak alle stress weg, omdat je polst van, wat hebben jullie nog nodig? En heel vaak zijn dat superkleine dingen, hè. Mama, mogen wij gewoon zo'n klein potje met snoepjes meenemen in de auto? Zeker als ze zo heel lang in de auto moeten zitten, dan denk ik, ah, is dat alles of wat?
Okay. Ja, en ja, maar het is zo, want je zegt zelf ook, en mijn dag begint pas om, omdat je, ja, lang leven zelfstandige natuurlijk, mm-hmm, misschien wel.
Ja.
Maar het is inderdaad ook wel, ik merk ook wel voor mezelf dat dat heel belangrijk is, dat je een manier vindt, soms is dat vroeger opstaan,
mm-hmm,
om juist meer tijd te hebben. Het één kind is dat vroeger opstaan om meer tijd te hebben, 's morgens om, mm-hmm, wakker te worden en alles te kunnen doen.
Ja.
En voor het ander kind is dat opstaan en eigenlijk de rit zo kort mogelijk maken. Want en mijn zoon, mijn oudste, is echt zo een, eigenlijk moet je die rit zo kort mogelijk maken, want anders ook,
ja,
de problemen onderweg. En dus dat is echt, mm-hmm, een van opstaan, aankleden, eten en vertrekken. Ja. Tegen mijn dochter heeft die tijd wel meer nodig van op te staan, wakker te worden.
Ja.
Nu is het nog klaar 's morgens, maar als het donker begint te worden, licht gaan aandoen en dat soort dingen meer.
Ik vind dat bijvoorbeeld ook al een mooi aangeven dat je iedere mens als een individu kunt beschouwen. Onze kinderen zijn niet allemaal hetzelfde. Ik ben ook niet hetzelfde opgevoed als mijn broer en mijn zussen, hè. We waren met vier thuis en onze mama zei, ik heb jullie niet allemaal hetzelfde opgevoed. Ik heb sommige dingen bij u verboden en bij uw broer verplicht. Jij ging al veel te veel uit. Dus u heb ik gezegd, jij krijgt wat minder uitgaanstijd. Jij mocht niet op kot. Mijn broer was niet zo sociaal, moest op kot.
Mm-hmm.
Ik heb daar nooit een punt van gemaakt, hè. Ik vond dat een fijne deal, want ik dacht, dat is misschien wel goed. Dat ik niet op kot ga. Ik had de rust van thuis nodig om te studeren. Mijn broer is heel gedisciplineerd, dus hij heeft dat niet nodig. Maar die had wel sociaal leven nodig. En dat is voor ons een manier... Ik vind dat ook belangrijk om onze kinderen niet exact op dezelfde manier te behandelen. Want die hebben gewoon andere dingen nodig. Ik leg dat vaak ook uit van, uw broer mag dit wel en jij niet. Want jij doet dat en dat. En dat is oké. En uw broer heeft dat nodig en jij mag dat wel. Ja, maar daar is niks eerlijk aan. Dat is fair.
Ja, dat is wat ze nodig hebben en... Ze moeten dat elk ook op een andere manier ontdekken, wat ze, mm-hmm, nodig hebben.
Ja.
Naar later toe, hè? Om voor zichzelf die grond onder hun voeten te voelen. Ja. Want dit ben ik.
Ja.
En een kind heeft juist in de tijd van zijn opvoeding en het kind zijn alle ruimte nodig om ook te experimenteren met, mm-hmm, wat werkt voor mij. Daarvoor dient de opvoeding.
Mm-hmm.
Wie ben ik? Wat werkt voor mij?
Mm-hmm.
En je hebt de biologie, die natuurlijk de handleiding van de Homo sapiens beschrijft. Maar ieder heeft zijn eigen handleiding.
Ja.
Ieder heeft zijn eigen manier waarop hij zichzelf, niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn brein, zijn mindset moet kunnen gaan gebruiken. En dat ontdekken.
Ja, ik vind dat ook heel belangrijk dat we dat doen bij onze kinderen. Omdat hoe meer dat zij thuis al het gevoel krijgen, ik mag mezelf ontplooien.
Ik mag zijn
zoals
ik
ben. Dat die daar later ook in relaties gaan zoeken naar iemand waarbij dat zij zichzelf kunnen zijn. Waarbij dat zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen. En daar eigenlijk... En ik ben nogal een voorstander van enigszins wel zeer selectief te zijn. Ook in uw partners. Maar ook, je mag het best wel wat eisen. Nou, ik bedoel, dat gaat niet over vinkjes zetten per se. Maar het gaat meer over... Je mocht je echt wel heel goed voelen bij iemand. Iemand, mm-hmm, waar je echt op je gemak bij bent. Iemand die je veilig kan doen voelen. En tegelijkertijd een soort openheid heeft in wie dat jij bent. En je mocht daar gerust wel selectief in zijn. Je mocht daar gerust wel bij voelen van, ik heb een aantal wensen. Ik wil op die manier behandeld worden. Want ik behandel anderen ook op een bepaalde manier. En ik heb geleerd dat ik mezelf mag zijn. Dat wil niet zeggen dat je brats van die... Dat zeggen, ik moet altijd mijn goesting krijgen. Want dat is trouwens iets wat ik in opvoeding heel vaak hoor. Is van, oh, die kinderen moeten altijd hun goesting krijgen. Ho. Het is niet omdat je aan iemand zijn noden kunt tegemoet komen, dat dat wil zeggen dat hij altijd zijn woesting krijgt, want er zijn ook grenzen aan mijn leven.
Nee, ja, we hebben als ouder ook onze maar noden.
Heel vaak zijn de ouders die hun eigen grenzen niet kunnen aangeven en die dan het gevoel hebben, ik moet mijn kind altijd zijn woesting geven. Nee, nee, jij mag ook je grenzen daarin aangeven. Als er bij ons thuis eten op tafel komt en onze kinderen, zeker onze zoon, zit in een fase dat hij niks wil eten buiten frieten. Ja, het eten wat op tafel staat, is het eten wat er is. Er komt niet elke dag friet op tafel.
Mm-hmm.
Af en toe wel. En dan is hij blij. Maar in al die andere dagen gaat het er niet om dat je kind frieten geeft. Gaat het erom dat je kind leert dingen eten die het nog niet kent. En die stimuleert in te proeven. En dat je open bent voor van, wat vind je dan wel lekker. En proef al een keer van iets dat je al wel gegeten hebt. En zo gaat dat over heel veel dingen. Dat je kind niet zegt van, ik geef uw kind altijd zijn goesting. Want dat is ook gewoon niet gezond.
Het is ook, denk ik, de creativiteit die we als ouder wel... Mm-hmm. is een uitdaging, hè. Om op dat moment dat je tegengestelde noden hebt...
Ja.
toch de gezamenlijke nood die er is, ja, te vinden...
Mm-hmm.
Zo, of de op een creatieve manier de situatie om te bouwen...
Mm-hmm.
zodanig dat iedereen maximaal...
Mm-hmm.
daarom niet volledig, maar maximaal iets van zijn noden kan,
ja,
ingevuld zijn. En dat is iets ook weer in relaties, hè, wat ik heel vaak hier in de praktijk ook wel merk... is dat mensen heel rigide hebben geleerd...
Mm-hmm.
ofwel van hun eigen noden volledig weg te cijferen... omdat er nooit naar, mm-hmm, hun geluisterd is...
Ja.
ofwel degene te zijn die al de behoeftes wel ingevuld geraken...
Mm-hmm.
En die creativiteit ontbreekt heel vaak. Ja. Hè? Het uit de box denken.
Mm-hmm.
Van, ja, hoe kunnen we nu zorgen dat dat hier een situatie wordt waar, mm-hmm, dat we alle twee ons blij, absoluut, bij voelen?
Ik denk dat daar ook heel veel te maken heeft, dat merk ik zelf, is luisteren naar de ander in plaats van dingen in te vullen.
Mm-hmm.
Ik zeg tegen mijn zoon, van, kijk, kom eens aan tafel en zeg nee. Oké. Okay. Ik herhaal dat een aantal keer en ik zeg, ik zou het echt heel fijn vinden dat we aan tafel zitten. En als ik merk dat hij daar geen zin in heeft, dan ga ik ook bevragen van, ja, maar wat is er nu eigenlijk? Heb je geen honger? Of bent je nog... Want het is een heel beweeglijk manneke, dus die heeft vaak te veel energie nog, waardoor hij moeilijk aan tafel kan komen zitten. En door de aandacht te hebben voor hem, in plaats van kwaad te worden op het feit dat hij niet aan tafel wilt komen. Aandacht hebben voor van, wat heb jij nu nodig op dit moment? Ik kan wel aangeven, kijk, ik vind het echt belangrijk dat je aan tafel komt zitten. Dus nu drink je alleen een glas water, maar ik wil echt wel dat je even aan tafel komt zitten, want dat is voor ons het enige moment in de dag dat we allemaal samen zijn. En dan kan je iets vertellen, of als je niets wil vertellen, is dat ook goed, maar dan zitten we samen aan tafel. En dat is belangrijk voor ons. Ik vind dat heel fijn om samen dingen te doen. En hij ook. Dus ik ken onze kinderen ook. Op verschillende vlakken al goed, zodat ik ook weet van welke dingen die ik kan zeggen, gaan binnenkomen. Welke dingen die hij ook belangrijk vindt, gaat hij begrijpen. Maar ik vind dat bijvoorbeeld ook iets dat in een seksuele relatie enorm belangrijk is, dat je weet wat je zelf belangrijk vindt. Maar ook dat je luistert van, wat is er nu eigenlijk bij de ander nodig? Er zijn heel vaak... Ik heb met mijn partner heel vaak gebotst op het feit van, ik heb geen zin en jij hebt wel zin.
Mm-hmm.
Totdat we gingen kijken van, maar waar hebben wij allebei nood aan? Wat zijn eigenlijk op dit moment de noden? En als je dan gaat verder kijken van, ik moet seks en ik wil geen seks, dan is er plots wel iets van, oké, maar ik wil echt wel heel graag dicht bij u zijn.
Mm.
Maar ik weet niet of ik zin heb in seks.
Ja, en heel vaak de vraag naar seks is net zoals juist over de vraag naar eten hadden. Dikwijls zit daar iets achter. Hè. Ik wil aandacht, ik wil verbinding, ik wil bevestiging.
Ik heb stress.
Ik wil ontladen. Hè. Mm-hmm. En heel vaak wijzen we af op die toplaag van, ja, ik wil seks. Ah nee, ik wil geen seks, maar wat wilde eigenlijk wel?
Ja.
En dat is eigenlijk de communicatie die we heel vaak niet leren als, mm-hmm, kind. Hè?
Ja.
Het durven vragen van wat zit eronder.
Ja.
En het ook durven uiten van wat zit, mm-hmm, eronder. En ook bij onszelf kijken van wat zit eronder. En dat is een leerproces. Hè? Mm-hmm. Dat is geen verwijt naar niemand die daar nog niet perfect in is. Ja. We zijn daar denk ik leren. We hebben ons hele leven daarvoor en anders nog een paar levens daarachter.
Ja.
Maar uiteindelijk komt het daarop neer. Als voor haar leren dat je seks vraagt aan je partner,
ja.
jezelf de vraag stellen van wat heb ik eigenlijk echt nodig? Wat ja. vraag ik eigenlijk?
En ik vind dat eigenlijk dat je dat heel, op heel veel vlakken kunt doortrekken. Want ook bij de kinderen bijvoorbeeld, er nooit van uitgaan dat het gedrag dat ze vertonen, is wat er is. Dat is vaak niet het probleem. Dat kinderen soms niet alles kunnen uitdrukken wat dat ze willen zeggen, maar dat ze bijvoorbeeld wel zo aan hun arm komen hangen en dat je zegt, ja, wat kom je nu eigenlijk doen? Maar dat je op dat moment eigenlijk niet in de kramp schiet van, ik heb daar nu geen zin in, maar wel van, oei, maar als jij nu aan mijn arm komt hangen en je kunt niet goed zeggen wat er is, misschien moet ik dan wel een klein beetje ruimte maken voor u om te luisteren naar wat er zou kunnen zijn. En die toplaag is iets waar dat wij blijven veel te vaak hangen in de toplaag. En dat is, denk ik, echt iets waar dat wij op alle niveaus in ons leven vaak mogen leren. Wat zit er onder de toplaag? En niet alleen maar van, ik wil niet, of ik wil wel, of nee, of ja. Maar van, wat is er dan wel? Ik wil u zien. Ik ben hier en ik heb aandacht voor u. Ik zie u. En ik wil aandacht hebben voor wat er is. Maar niet wil zeggen dat je jezelf moet vergeten, want dat is wat sommige mensen er dan niet zien. Van, ah, moet je dan de hele tijd alleen maar aandacht hebben voor de ander? Nee, je mag je eigen grenzen nog altijd aangeven. Maar dat zijn twee dingen die wij heel vaak hebben afgeleerd. Je eigen grenzen aangeven. Zeggen wat je zelf wilt. Maar ook luisteren naar de ander. Het zijn echt topics waar je 100 uur over kunt praten, maar dat is echt gewoon iets waar dat wij op een of andere manier geleerd hebben om dat niet te doen, is niet meer naar jezelf luisteren en ook niet naar de anderen, want het gaat altijd over van ja, ofwel alleen maar naar de anderen en dan jezelf vergeten. Maar dat is eigenlijk een soort van samenspellen, dus ik zie dat zo een beetje zoals dansen.
Dat is communicerende vaten.
Ja, zo. Dat gaat over samenwerken. Hè. Je kunt niet een situatie voor twee mensen leuk maken als je alleen maar ofwel de ander ziet, ofwel alleen jezelf. Dat gaat niet. Dat is tegemoet. En hoe meer dat je daarin een soort van common ground vindt, een soort van plek vindt waarin dat je samen kunt bestaan, ontstaat er vaak enorm veel nieuwe dingen die je niet kon voorzien. Ik heb door bijvoorbeeld mijn ontdekkingstocht naar mijn eigen identiteit, ik heb die doorgetrokken naar mijn relatie met mijn partner. Ik wou ook dat hij daar deel van kon uitmaken. Dat ik ook kon voelen van, dat ik ook vroeg van, ik wil soms tijdens de seks benoemen hoe ik mij voel. Dat helpt mij om bepaalde dingen te plaatsen. Om ook hem te zien in de relatie tot mij, hoe dat gaat. En dat is een heel...
Ja, ik heb de kikker in de keel. Ja. Die het minst praat. Ja, en ik denk dat dat eigenlijk ook wel een mooie afsluiter is. Hè, om te kunnen zeggen van... Ja, hoe dat we alles wat dat we eigenlijk aanleren als kind, onbewust, bewust, met al dan niet met intentie of zonder intentie,
ja.
bijdraagt om later in... een relatie te gaan. De manier waarop dat je later in een relatie gaat, bepaalt.
Ja.
En hoe dat kan bijdragen.
Ja.
En hoe dat seks daar een onderdeel van is.
Absoluut.
Dat we eigenlijk misschien soms meer ruimte en meer plaats geven dan dat het verdient. En soms te weinig ruimte en plaats geven en benoemen dan dat het eigenlijk verdient.
Ja, en ik voel ook zelf vaak... Ik voel nu veel meer dan vroeger dat seksualiteit een beleving is. In plaats van een activiteit. En dat ook helpt om zelfs seksualiteit te deseksualiseren naar kinderen toe. Je kunt daar ook over praten zonder dat dat over geilheid of over... passie gaat per se, maar je kunt daar ook over vertellen dat dat fijn is om elkaar aan te raken. En daar is ook consent gewoon iets in. Daar gaat het om. Hè. Er is, als je alles doet waarbij de beide partijen oké zijn, En dan heb ik het uiteraard niet over kinderen. Hè. Het gaat echt over volwassen mensen onder elkaar. Zeker als het over seksualiteit gaat. Maar dan nog, je kunt je kinderen leren van, je mag je grenzen aangeven. Uw grens, ik respecteer die. Maar evengoed bij u, bij iedereen waar dat je mee omgaat. Als iemand nee zegt, is het nee. En ik vind dat ongelooflijk belangrijk om onze kinderen dat ook echt te leren, wat dat is. En het is als ouder, en ik ben ervan overtuigd dat heel veel van onze leeftijdsgenoten nog altijd het lastig vinden om hun eigen grenzen aan te geven, om aan te geven wat ze zelf willen.
Mm-hmm.
Ik vind dat zelf trouwens ook nog altijd een zoektocht. Dat blijft iets...
Ja.
Dat is een levendig organisme. Hè? Dus onze beleving, dat is geen... Statisch,
dat is niet statisch, dus, dat verandert. Hè? Dat
ja,
verandert
en dat evolueert ervaring. Ook continu. Met, dat je ouder wordt, levensfases, wat is het allemaal? Er zijn altijd omstandigheden. En er is gewoon niks zo belangrijk dan dat je dat ook zelf doet. Dat je zelf met je ontwikkeling bezig bent. Omdat je kunt dat nog veel meer doorgeven aan je kinderen als je weet van, ik ben iets aan het beleven. Ik kan dat nu ook makkelijker delen met mijn kinderen. Ik vond dat vroeger ook moeilijker. Ik vind dat nu niet moeilijk om over mezelf te praten met mijn kinderen. Die weten heel goed dat ik geen... Ze zeggen mama tegen mij, maar ik ben niet man of vrouw. En ja, dat is zo... Mijn dochter heeft daar zelf een woord voor verzonnen. Boy, girl. En dat is tof. Dat is voor haar zelf dan het woord dat ze verzonnen heeft... Of bedacht heeft van, ah ja.
Dat is ook de erkenning van, een mama hoeft niet per se. Mijn mama is niet verplicht een vrouw te zijn,
mm-hmm.
omdat ze mijn mama is.
Ja. En ik vind het ook niet erg dat ze mama zeggen, want dat is gewoon van bij hun geboorte, ben ik mama. En mama is voor hen ook het concept dat ik ben. De persoon die ik ben, heet voor hen mama. Mijn naam is Nelen, hè, maar dat is voor hen. En zij vinden dat allemaal prima. Kinderen zijn zo ongelooflijke, adaptieve wezens. Dat die zijn niet bezig met concepten waar wij het moeilijk mee hebben. Die ontdekken alles voor de eerste keer. Dus waarom zouden die ergens moeilijk mee hebben? Voor hen is vaak alles, dat is nieuw. Dus waar zouden die er een mening over hebben? Een oordeel? Dat is iets wat grote mensen doen.
Ja. Nela, hartelijk dank voor dit gesprek. Het was... Ja, het is heel divers gegaan eigenlijk. Vanuit, zo... We hebben heel veel over opvoeding gehad en mm-hmm. kindjes. Nou, de mannen hebben het altijd over de kindjes.
Ja.
Onvermijdelijk. Hartelijk dank.
Dus, merci dat ik mij uit te nodigen. Ik vond het ook een enorme eer om hier te mogen zijn.
Voilà, hè. Dit was weer een aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Een podcast over seksueel en relationeel opvoeden naar aanleiding van het derde boek van Leen van Geberge, Sexual Growth Inspirator. Leen van Geberge schreef eerder al vrij af over seksuele burn-out en relatiestatus geslacht, over waarom dat we denken te falen in relaties, maar dat eigenlijk niet nodig is. Wil je meer weten over Leen en haar boeken? www.leenvangeberge.be